Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In deze podcast staan we stil bij twee profeten, namelijk Daniël en Ezechiël. Voor het volgen van de rode draad door de Bijbel is met name Ezechiël van belang, en daar zullen we dan ook wat langer bij stilstaan. Daniël is met de eerste groep hovelingen en hoogwaardigheidsbekleders naar Babylon weggevoerd. Daar krijgt hij een functie aan het hof van de koning. Het boek Daniël bestaat uit twee delen. De eerste helft van het boek Daniël vertelt over het leven van de profeet als ambtenaar aan het hof van de koning van de Babyloniërs, Nebukadnessar. Het laat zien hoe Daniël samen met zijn vrienden de God van Israël blijft dienen, ondanks druk vanuit de koning om het geloof te verloochenen. Het tweede deel van Daniël is een voorbeeld van wat we een apocalyptische tekst noemen. Dit deel bevat visioenen van Daniël, waarin hij Gods uiteindelijke overwinning op de menselijke geschiedenis voorspelt. Het taalgebruik is opvallend. In de visioenen komen we mythische wezens tegen en de beelden die gebruikt worden komen raadselachtig over. De betekenis ervan is meestal niet eenvoudig direct te begrijpen. We noemen deze tekst apocalyptisch omdat ze iets over de toekomst openbaren. Het woord apocalyps betekent openbaring. Deze visioenen voorspellen in eerste instantie een situatie waarin de Joden ernstig worden vervolgd. De vervulling ervan heeft plaatsgevonden enkele eeuwen nadat Daniël leefde. Het gaat om de geschiedenis waarin de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes gedurende 3,5 jaar het brengen van de offers in de tempel van Jeruzalem verbood. Maar de betekenis reikt verder dan deze geschiedenis en heeft ook betrekking op de periode van de komst van de Messias en de periode voor de wederkomst. Het voert nu te ver om daar uitgebreid op in te gaan. De geschiedenis van Antiochus IV Epiphanes zullen we nog wel een keer in deze podcastserie bespreken. De tweede profeet die in deze aflevering aan de orde komt is Ezechiël. Hij is met de tweede groep ballingen naar Babylon afgevoerd. Dat betekent dat toen Ezechiël in Babylon aankwam, Jeruzalem en de tempel nog niet verwoest waren. We lezen in zijn profetie hoe Ezechiël op een gegeven moment daar in Babel te horen krijgt dat de tempel is verwoest. Ezechiël was een priester in Jeruzalem. Het boek Ezechiël bestaat uit drie duidelijk te herkennen delen. In het eerste deel voorspelt Ezechiël de ondergang van het Zuidelijke Rijk. Deels doordat de profeet allerlei symbolische handelingen uitvoert. Het tweede deel dateert van na de val van het Zuidelijke Rijk en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. In dat tweede deel wordt de ondergang van de vijanden van Israël voorspeld, zoals Tyrus, Egypte en Edom. In het derde deel gaat het over de toekomst van Israël. Ezechiël voorspelde de terugkeer van Gods volk naar Jeruzalem en het herstel van het Rijk van David. De beide rijken, het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, zullen weer worden herenigd onder één koning uit het huis van David. Het boek is bekend vanwege zijn uitgebreide beschrijving van de toekomstige tempel aan het slot van dit derde deel. Op de betekenis ervan komen we straks nog terug. Naast de profetieën bevat het boek Ezechiël een drietal visioenen. Het begint ermee, er staat er één in het midden en Ezechiël sluit af met een visioen. Deze drie visioenen horen bij elkaar en de boodschap ervan is erg belangrijk voor de rode lijn die we in deze podcastserie volgen. Om die reden geven we er wat meer aandacht aan. In het begin van Ezechiël lezen we het roepingsvisioen, waarin God verschijnt op een troonwagen. Het is een imposante en lange beschrijving van de majesteit van God. Wat Ezechiël ziet is een wagen. Aan de vier hoeken wordt deze gedragen door engelen. Elke engel heeft vier gezichten, namelijk van een mens, een leeuw, een stier en een adelaar. Deze engelen hebben twee paar vleugels. Eén paar vleugels strekt zich uit naar de twee engelen ernaast, zodat de wagen gedragen wordt door deze vleugels. Met het andere paar vleugels bedekken de engelen zichzelf. De voeten van de engelen waren die van een kalf. Bij elke engel bevindt zich bij de voeten een wiel. Op de wagen staat een troon, en op die troon zit God als een schitterende verschijning. Dit beeld komt op ons als erg merkwaardig over, maar tal van elementen uit de beschrijving komen overeen met afbeeldingen die zijn gevonden in het Oude Oosten. Dat is de reden dat het mogelijk is om een beeld te krijgen van wat Ezechiël hier gezien moet hebben. We lezen over deze troonwagen in Ezechiël. Waarheen Gods geest hen leidde, daarin gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze. Hun uitgespreide vleugels raakten die van de wezens aan weerszijden. En hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichamen. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de onzagwekkende, als het rumoer van de mensenmassa, als een dreunend leger. Wanneer ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel boven hun hoofd. Maar zij zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven op die troon zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn heupen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Het beeld doet denken aan de verschijning van God op de Sinaï in de tijd van Mozes, maar ook aan de inwijding van de tabernakel en van de tempel van Salomo. We lezen hoe God vanaf deze troon vervolgens Ezechiël roept om als profeet namens hem het woord te richten tot het volk dat in ballingschap zit. Het hele visioen is opmerkelijk. De tempel in Jeruzalem is op dat moment nog gewoon in gebruik en dat is de plaats waar hij vereerd wordt. Het is duidelijk dat God op dat moment in de tempel woont. Met andere woorden, de plaats van die wonderlijke troonwagen is in het allerheiligste deel in de tempel. Toch ziet Ezechiël hier in een visioen ver weg van Jeruzalem God verschijnen. Ezechiël kijkt als het ware in de tempel in Jeruzalem, ondanks het feit dat hij dan in Babel is. We maken nu een sprong naar het volgende visioen. In de geest wordt Ezechiël dan naar de tempel in Jeruzalem gevoerd. En daar ziet hij tot vier keer toe hoe er afgoderij wordt bedreven in de tempel. Eerst ziet hij een afgodsbeeld in de tempel staan. Vervolgens ziet hij hoe oudsten in het geheim in de tempel afgoden aanbidden. In de derde plaats ziet hij dat vrouwen de god Tammuz vereren. En tot slot ziet hij mannen die de zon vereren, waarbij ze letterlijk met de rug naar de tempel toegekeerd zijn. Het is duidelijk dat de afgoderij tot in de tempel is doorgedrongen. En dan lezen we: toen ging de stralende verschijning van de Heer weg bij de tempelingang en hij kwam tot stilstand boven de gerubs. Ik zag dat ze hun vleugels spreidden, in beweging kwamen en van de grond opstegen met de wielen naast zich. Ze gingen bij de oostelijke poort van de tempel van de Heer staan en de stralende verschijning van de God van Israël rustte op hen. Met andere woorden, God verlaat met zijn troonwagen zijn plaats in het Allerheiligste en gaat naar de poort van de tempel. Dan geeft God opdracht om degenen die weeklagen over het lot van Jeruzalem te voorzien van een teken op het voorhoofd, om precies te zijn een kruisje. Deze gelovigen zijn beschermd, de anderen worden door engelen gedood. Vervolgens ziet Ezechiël in zijn visioen opnieuw de troonwagen uit het begin. En dan lezen we hoe God de tempel verlaat. De gerubs spreiden hun vleugels uit, de wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen. De verschijning van de Heer steeg op vanuit de stad en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant. In het visioen dat God mij had gegeven, tilde de geest mij weer op en werd ik naar de ballingen in het land van de Galdeën gebracht. Daar verliet het visioen mij en ik vertelde de ballingen alles wat de Heer mij had laten zien. Het is een dramatische gebeurtenis en de betekenis ervan is moeilijk te overschatten. Ezechiël ziet in zijn visioen hoe God de tempel verlaat. En niet veel later, nadat Ezechiël dit visioen gezien heeft, wordt de tempel verwoest. Maar, om in het beeld van Ezechiël te blijven, God is dan al vertrokken. Later in deze podcastserie zullen we zien dat de tempel later weer herbouwd is. Volgens de rabbijnse traditie ontbraken echter in die herbouwde tempel 5 dingen. Om precies te zijn, de ark met de verzoeningsplaat en de gerubs, het vuur, de shekina, dat is de aanwezigheid van God, de Heilige Geest en de urim en tumim, dat zijn onderdelen op de kleding van de hoge priester waarmee God kon worden geraadpleegd. Met andere woorden, de tempel is weer herbouwd, maar God is nooit teruggekeerd naar de tempel. Dat beeld wordt ondersteund door het feit dat we bij de inwijding van de tabernakel en bij de inwijding van de eerste tempel, de tempel van Salomo, nadrukkelijk lezen dat God er komt wonen. Dit beeld ontbreekt bij de inwijding van de herbouwde tempel, de tweede tempel. Het boek Ezechiël is opgebouwd uit 3 delen. Het eerste deel bevat oordelen over Juda en Jeruzalem. Het tweede deel bevat oordelen over de vreemde volkeren. En het derde deel heeft als thema troost en herstel. Dat deel eindigt met het visioen van de nieuwe tempel. Dat is het derde visioen in Ezechiël. Om te beginnen is het goed om te letten op de spiegelbeeldige opbouw van het derde deel van Ezechiël. Dit deel begint met de belofte van de Messias. De Messias die als herder zijn volk zal weiden. En de ballingen zullen terugkeren. Aan het einde van het derde deel staat het visioen van de nieuwe tempel. Het tweede deel beschrijft Gods wraak over Edom. En het voorlaatste deel beschrijft hoe de vijandelijke machten, afgebeeld als God in het land Magog, worden vernietigd. In het midden van dit derde deel wordt geprofeteerd over herstel van Israël en de hereniging van het 10-stammenrijk en 2-stammenrijk. De volken zullen hun smaad dragen. Het hart van steen zal worden vervangen door een hart van vlees. Deze boodschap komt sterk overeen met het midden van Jeremia. In de kern gaat het erom dat de mensen een nieuwe geest krijgen, dat het hart van steen wordt vervangen door een hart van vlees. Afgezien van deze kernboodschap is het goed om vast te houden dat de komst van de Messias door deze opbouw van Ezechiël kennelijk wordt vergeleken met de nieuwe tempel. We komen er straks nog op terug. Ezechiël eindigt met een uitgebreid visioen van de nieuwe tempel. Tot in detail wordt de nieuwe tempel beschreven. Alle maten worden nauwkeurig aangegeven. En de vraag komt op of deze beschrijving een aanmoediging is om de tempel volgens deze instructies te gaan bouwen. Maar als we nauwkeurig lezen, dan is de conclusie dat deze beschrijving symbolisch bedoeld is. Om een paar punten te noemen. De beschrijving lijkt erg gedetailleerd, maar is dat niet. Belangrijke informatie, zoals de bouwmaterialen en de hoogtematen, ontbreken. Ook de locatie, een zeer groot terrein ergens ten noorden van Jeruzalem, laat zien dat de betekenis symbolisch is. Opvallend is dat er in de tempel van Ezechiël geen ark is en ook geen voorhangsel. God zelf woont in de tempel. Ook ontbreken de hoge priester, profeet en koning. En het hele gebied is nadrukkelijk afgesloten voor heidenen. Ezechiël ziet in het visioen dat God terugkeert naar deze tempel. Toen nam de man mij mee naar de oostpoort en daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in zijn majesteit verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en ook wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp me voorover op de grond. De stralende verschijning van de Heer ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de majesteit van de Heer. Toen hoorde ik dat er vanuit de tempel tegen mij gesproken werd, terwijl de man naast mij stond. Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer ontwijden. Zij nog hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost. Alleen een muur stond er tussen ons in. Ze ontwijden mijn heilige naam met hun gruwelijk gedrag en daarom heb ik hen in mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen. Wat is de betekenis van dit visioen? De tempel is 70 jaar na de verwoesting herbouwd en opnieuw in gebruik genomen. Nergens lezen we dat God er ook weer teruggekeerd is. De rabbijnen leren eveneens dat er in deze herbouwde tempel Gods aanwezigheid, zijn Shekina, er niet was. We zien dus de volgende lijn. Na de uittocht besloot God dat hij bij zijn volk wil wonen en Mozes krijgt de opdracht de tabernakel te bouwen. We lezen dat God met zijn aanwezigheid deze tabernakel vult en gaat wonen bij de ark. Na de intocht in het beloofde land raakt de ark en de tabernakel steeds weer op de achtergrond. Bij de geschiedenis van Eli komen we de ark weer tegen. We lezen dat de zoons van Elia de dienst aan God verwaarlozen. En even later denkt het volk God voor zijn karretje te kunnen spannen door de ark mee te nemen bij de strijd tegen de Filistijnen. Dat liep slecht af, omdat de Filistijnen tijdelijk de ark in handen kregen. Dan komt er een nieuwe start. Salomo bouwt een tempel en God vervult de tempel met zijn aanwezigheid, op vergelijkbare manier als de tabernakel. Hier in Ezechiël lezen we hoe dat afloopt. Vanwege de zonde van het volk besluit God dat hij de tempel zal verlaten. De tempel is verwoest, maar ook herbouwd. Nergens lezen we dat God in die herbouwde tempel is gaan wonen. En als we Ezechiël goed lezen, dan is dat ook niet gebeurd. En het opvallende is dat de rabbijnen dat ook bevestigen. Als in het midden van het laatste deel van Ezechiël gesproken wordt over een nieuw hart voor de gelovigen, dan moeten we onmiskenbaar denken aan het Pinksterfeest, als de geest van God wordt uitgestort. God blijft afwezig, totdat bij het Pinksterfeest God gaat wonen bij zijn volgelingen. Geen aanwezigheid meer in het tabernakel of tempel, maar een aanwezigheid in het hart van de gelovigen. We lezen aan het einde van het tempelvisioen van Ezechiël hoe God door zijn aanwezigheid met zijn geest het hart van mensen verandert. Dat zien we terug in het beeld van een rivier die vanuit de tempel naar de Dode Zee stroomt. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Eglaïm zullen er vissen staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. In de Dode Zee leeft helemaal niets. Het zoutgehalte is dermate hoog dat er in het geheel geen leven in zit. Dit maakt duidelijk hoe krachtig het effect is van dit water, als het ervoor kan zorgen dat er vis in dit meer zal leven. Ik wil er nogmaals op wijzen dat in de opbouw van het derde deel van Ezechiël het tempelvisioen wordt gekoppeld aan de komst van de Messias. Door de komst van Jezus Christus is het Pinksterfeest mogelijk geworden. Dat wordt duidelijk gemaakt door het beeld van de rivier die uit de tempel stroomt. In het vervolg van deze serie zullen we daar uiteraard nog meer bij stilstaan. Ik kan mij voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen of de tempel in Jeruzalem ooit nog herbouwd zal worden. Het is een spannende vraag. Er zijn Joden die zich daarop aan het voorbereiden zijn. Sterker nog, alle voorwerpen die nodig zijn voor de inrichting van de tempel zijn inmiddels gemaakt. Behalve de ark, omdat de Joden geloven dat die verstopt is voordat de Babyloniërs de tempel verwoesten. En de Joden geloven dat de ark op tijd teruggevonden zal worden. Echter, De discussie over de herbouw van de tempel gaat niet over het tempelvisioen van Ezechiël. Ook Joden die de tempel willen herbouwen baseren zich niet op dit visioen. Er zijn andere Bijbelgedeelten die hier een rol spelen. Om die reden wil ik dit thema nu laten liggen. In deze podcastserie is al een aantal malen verwezen naar de herbouw van de tempel. Daarover willen we het gaan hebben in de volgende afleveringen. Eerst over de drie profeten uit die periode en vervolgens over de Bijbelboeken Esra en Nehemia. Tot dan. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel het dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.